Die tweede brief aan Timotheus is een beetje het geestelijk testament van Paulus. Het is de laatste brief die hij geschreven heeft. Wie weet waar Timotheus voor de eerste keer voorkomt in de Bijbel?
Handelingen.
Dat is goed. Nu het hoofdstuk.
25.
Ook al goed.
Ik kom in de buurt.
Ja, je komt heel goed in de buurt. Ja. Het is Handelingen 16. Handelingen 16 vers 1. Hij nu kwam en in Derbe en ook in Lystra, dat is dus Paulus, en zie, daar was een discipel genaamd Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, die een goed getuigenis had van de broeders in Lystra en Iconium. Dit is eigenlijk de eerste vermelding en waarschijnlijk is dit ook tegelijk de ontmoeting die voor Timotheus levensveranderend geweest is. Dat hij daar, Paulus heeft hem daar gezien, heeft hem leren kennen. En Paulus die wilde ook dat Timotheus daarna met hem zou gaan meereizen. We lezen nog meer over Timotheus in de brief aan de Filippus bijvoorbeeld. Dat Paulus zegt, ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij. Die zo trouw jullie belangen zal behartigen. En ik als een beetje, mag ik toch zeggen, iets oudere broeder. Je vindt het niets is mooier eigenlijk dan dat je jonge mensen treft. Die hetzelfde wensen, die dezelfde verlangens hebben als jij hebt. En daarom vind ik het zo fijn om gewoon ook met jonge mensen te praten over de Heer Jezus. Omdat die vonk zal overkomen en er in die harten van die jonge mensen, zoals jullie, een verlangen komt om vol voor de Heer te gaan. Timotheus was een, hij heet een jonge man, waarschijnlijk is hij toch al rond de 30, als Paulus hem ook verder meeneemt en zo. En Timotheus heeft heel wat met Paulus opgetrokken. Paulus die kon deze jonge man ook ergens plaatsen en een opdracht geven, kon hem ergens naartoe sturen. En daar kon hij namens Paulus, of in de geest van Paulus, precies diezelfde dingen doorgeven die ook Paulus bezig hielden. En dat was de opbouw van de gemeente. De geestelijke groei van de gelovigen. Timotheus, die krijgt van Paulus hier dus een tweede brief, want er is al een keer een eerste brief aan Timotheus geschreven. In die eerste brief is het centrum, of de kern waar het om gaat, is wat je leest in 1 Timotheus 3 vers 15... hoe je je moet gedragen in het huis van God. Ik schrijf je deze dingen, opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Het huis van God is de gemeente van de levende God. En de gemeente van de levende God bestaat uit alle ware kinderen van God. Alle die door het geloof in de Heer Jezus eeuwig leven hebben gekregen en de Heilige Geest hebben ontvangen. Want daardoor zijn ze tot die ene gemeente gevoegd. En het horen bij die ene gemeente betekent ook dat je in die gemeente, die ene gemeente van God, een taak hebt. Nou, hier zullen we bij Timotheus ook nog zien dat Timotheus ook een bepaalde taak had. Nu was Timotheus ook nog een klein beetje een bescheiden jongeman. Die moest ook aangemoedigd worden. We hebben het hier gelezen. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. En Paulus moest ook tegen een andere gemeente zeggen, denk erom als hij komt, zorg er dan voor dat hij bij jullie kan zijn zonder dat hij, als het ware even mijn woorden genoemd, bang hoeft te zijn. Een timide jonge man. Die moest een beetje aangespoord worden. Nou, en daar zie je al ook verschillen tussen jonge mensen. Er zijn jonge mensen die moet je een beetje aansporen. En er zijn jonge mensen die moet je een beetje afremmen. Waar het om gaat is dat harten worden aangesproken om achter de Heer Jezus aan te gaan in een tijd, en nu komen we dichter bij de brief, in een tijd dat iedereen in de christenheid gewoon met God en met de Bijbel niets meer te maken wil hebben of er op een hele eigenzinnige manier invulling aan geeft. Timotheus, de brieven aan Timotheus en aan Titus zijn brieven die in onderscheid met de andere brieven aan personen zijn gericht. andere brieven zijn allemaal aan gemeenten gericht. Gemeente Efeze, gemeente Korinthe, Thessalonicenzen en al die andere gemeenten. Deze twee zijn brieven aan een persoon gericht. Er wordt gesproken over de laatste dagen en er wordt gesproken over de laatste tijden. Het zijn, om het even zo te zeggen, eindtijdbrieven. Nou, en ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken, maar we leven in de eindtijd. We leven in de tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus. Ja, daar trap ik misschien een open deur in. Maar dat moeten we ons wel steeds opnieuw realiseren. Dat we in een eindtijd leven. En wat is in een eindtijd nodig? Weet je wat er nodig is? Een mens Gods. Alleen in de eerste en in de tweede brief wordt de mens Gods genoemd. En wat is een mens Gods? Een mens Gods is iemand die in een tijd, een eindtijd, waarin met God wordt afgerekend, waarin de normen van Gods woord overboord worden gekieperd, en mensen zijn, en het staat individueel, en mensen zijn die Gods recht proclameren. En dat hoeft niet duidelijk in bewoordingen, maar gewoon in je hele leven. In de tijd waarin we leven, waarin het heel normaal is, ik noem gewoon even een voorbeeld, ongetrouwd samenwonen, of homoseksuele dingen, dat je daar gewoon heel duidelijk van zegt, dit is tegen Gods woord. En het moet vandaag de dag telkens opnieuw genoemd worden. Omdat de infiltratie van de demonische machten op ons afkomt, en het wordt er een beetje ingemasseerd, en natuurlijk wordt de Bijbel erbij gehaald, maar die wordt dan precies weer een klein beetje gemanipuleerd, opdat je kunt zeggen, bijvoorbeeld, ja, God is liefde, staat in de Bijbel. En dan draaien ze om, liefde is God. Dus overal waar liefde zit, is God aanwezig. Dus liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is uit God. Zo gaat die redenering. Maar laat je niet daardoor beïnvloeden, want het is tegen Gods woord. Dus daar gaat het om dat we ons goed realiseren, als wij een mens Gods willen zijn, ja, dan moeten we tegen de stroom in durven gaan. Wanneer durven we tegen de stroom in te gaan? Als je overtuigd bent dat het woord van God de waarheid is. En vooral als je de Heer Jezus lief hebt, die voor jou, en dat hebben we ook in de liederen gezongen, die voor jou aan het kruis gestorven is. En dring dat nog door. Zijn we daar nog van overtuigd? Ben ik daar nog vol van? Dat ik, die een ellendige zondaar ben in mezelf, die de hel verdiende, die op geen andere enkele manier tot leven kon komen dan door de Zoon van God die naar beneden kwam en voor mij die hele weg naar het kruis wilde gaan. Ik kon mezelf niet redden. Maar de Heer Jezus heeft het gedaan. Ja, en voor mij was het zo'n radicale verandering en zo'n geweldig besef dat je niet in de hel komt, maar dat je in de hemel komt en dat niet alleen, dat je hier op aarde al het eeuwige leven hebt en dat je nu zicht hebt op die heerlijke toekomst en dat je ook een kompas hebt waar je op kunt blind varen en dat je gewoon voor de mensen in deze wereld die naar de hel gaan een geweldige boodschap hebt. Een boodschap van liefde en genade. Een boodschap van behoudenis en verlossing. Dat betekent niet dat als je in problemen zit, ineens met een tekst al die problemen weg zijn. Het geweldige is dat je in je problemen van God mag weten dat hij bij je komt in die problemen. Om je er doorheen te helpen. Dat is God. Een prachtig vers uit Jesaja 63. In al hun benauwdheid was hij benauwd. Dat is de God die je dan mag kennen als een vader die voor je zorgt. En dat is hij geworden, een vader, door het geloof in de Heer Jezus. Maar nogmaals, je zult dan de moed, de kracht, maar ook het verlangen, denk ik, hebben om door dit leven heen te gaan tegen de massa in. Voordat Paulus daarover gaat spreken in deze brief, gaat hij eerst zichzelf voorstellen. Hè? Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefd kind. De brief is van Paulus, dat mag duidelijk zijn. Maar het is ook van de apostel. Ja, kom gerust verder, we zijn alvast begonnen. Ja, vind je niet erg, hè? Goed zo. Dus ik denk dat het ook voor ons heel belangrijk is, als we iets van iemand horen. Ja, wie zegt dat nu eigenlijk? Hè? Ook in het gewone leven elke dag. Dan vinden jullie het ook wel belangrijk wie iets zegt. Van iemand die een beetje onbetrouwbaar is en die iets zegt, dan denk je, nou ja, goed, even met een korreltje zout. Als iemand in zijn leven gewoon consequent eerlijk is en ook Gods gedachten kent, daar ook naar leeft, dan zul je als zo iemand iets zegt, dat toch wel eerder aannemen. In elk geval goed in overweging nemen. Daar niet zomaar dat naast je neerleggen. Dus Paulus zegt hier, ik ben een apostel van Christus Jezus. Dus niet van mensen trouwens, hè? Van Christus Jezus. Dat is ook een heel belangrijk iets, jongelui, dat je je eigen relatie met Christus Jezus bewust bent. En dat is hij niet omdat mensen dat willen, maar is het naar de wil van God. God heeft dat voor zijn leven bepaald. En dat is ook met jullie zo. Christus Jezus, die geeft jullie een opdracht. En het is God die een wil heeft ten aanzien van jullie. Dus het gaat hier echt om je eigen persoonlijke verhouding met God, met Christus Jezus. En Paulus verbindt daar nog iets mee, en dat is de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. En dat, lieve jonge mensen, is iets schitterends als je realiseert dat er in dit leven, in de wereld om je heen, eigenlijk geen zekerheden zijn. Hier is een zekerheid die nooit verloren gaat. Een zekerheid die nooit aan kracht inboet. De belofte van het leven. Wij kunnen elkaar dingen beloven, maar ja, we komen ook wel eens een beetje tekort, hè? In het uitvoeren van die belofte. Als God iets belooft, staat het rotsvast. En hier belooft hij het leven. Aan wie belooft hij dat? Dat belooft hij aan ieder die gelooft. Dit is de belofte die hij ons gegeven heeft, zegt 1 Johannes 2. Dit is de belofte die hij ons gegeven heeft, het eeuwige leven. Want hij heeft gezegd, wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Dan mag je dus geloven. En het is zelfs zo, ja, dan gaat het een beetje te ver om, maar in Titus 1 gaat het over een belofte die God al voor de tijden van de eeuw gegeven heeft aan de Heer Jezus. Niet dat de Heer Jezus het leven krijgt, maar het te geven aan degenen die in hem geloven. Nou krijgen we ook nog, er zijn dingen die gaan helemaal terug voor de schepping, voor de zondeval. Die gaan terug tot in de eeuwigheid, tot in God zelf en zijn dus altijd en eeuwig vast. Ja jongen, dat is het mooiste wat je kunt hebben. Dat is basis onder je voeten. Van je geloofsleven. Die belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Dus Paulus heeft hier een paar dingen neergezet om Timotheus als het ware vanaf begin en ons ook, hè, want wij worden ook door die brief aangesproken over het hoofd van Timotheus heen, dat er dingen zijn die zijn onaantastbaar voor de gevolgen van de zonde. Want God en alles wat hij beloofd heeft en Christus Jezus en alles wat hij gedaan heeft is niet door de zonde aan te tasten. En hij schrijft dat aan Timotheus, mijn geliefd kind. Dat is mooi, hè? In een tijd als deze waarin wij leven, waarvan we ook nog wel zien in 2 Timotheus 3, dat het een tijd is waarin de natuurlijke liefde verkoelt. Waarin er een steeds hardere sfeer ontstaat. Is het zo belangrijk dat daar die genegenheid gevonden wordt. In de eerste brief noemt Paulus Timotheus nog mijn echt kind. Hier noemt hij hem mijn geliefd kind. En het is ook heel belangrijk dat wij dat ook naar elkaar toe uiten. Dat laten voelen. Dat we elkaar lief hebben. Dat we weten, ik word door, ja, ook God uiteraard, maar ook door de ander die ook met God in verbinding staat, geliefd. Want wij zijn, als we de Heer Jezus kennen, broers en zussen van elkaar. We zijn één familie. En familie houdt van elkaar. Mijn geliefd kind. Kijk, Timotheus was niet Paulus' lichamelijke kind, maar hij was Paulus' kind door het geloof. Paulus was zijn vader in het geloof. Door de prediking van Paulus was Timotheus tot geloof gekomen. En die verbintenis, ja, die brengt Paulus hier naar voren om Timotheus te bemoedigen. Timotheus, jij bent mijn geliefd kind. Al laat de hele wereld je vallen. Al stelt iedereen zich keihard op. En ja goed, ik denk jullie zullen ook de ervaring hebben dat in de wereld is het kil en hard en duister. De wereld is alleen aardig tegen jou als hij iets van je wil. Maar anders laat hij je vallen als een baksteen en keert hij zich tegen je. Als je trouw bent in je werk, als je niet meedoet met je collega's als het gaat om oneerlijke manipulatie, dan haten ze je. Dat is de wereld. En daarom is het zo belangrijk dat er binnen het geloofs, binnen de geloofsgemeenschap, binnen het samenbeleven van het geloof, deze liefde, ja, niet alleen gevonden wordt, maar ook geuit wordt. Dat je er voor elkaar bent. Dat je weet, joh, ik hou van jou. Ik zie in jou dingen van de Heer Jezus. Oh, er zijn ook genoeg dingen die niet goed zijn, daar zullen we ook nog een keer over praten. Maar dit is de start. Dat is de uitgangspunt. Goed, wij hebben dan 6 kinderen gekregen. Ik hou van, mijn vrouw en ik houden van alle 6 de kinderen. Geweldig. En de kleinkinderen ook. Maar ook als ze iets doen wat niet goed is en ze straf verdienen, dan doe ik dat uit liefde. God is niet een goede vader die hem maar alles door de vingers ziet. Dat doet hij niet. God houdt te veel van ons om ons te laten voortrollen op een weg die zonde is. Want dan komt hij ons tegen. Maar dan komt hij ons wel tegen omdat hij ons lief heeft en ons weer terug wil hebben. Nou goed, dat is een onderwerp dat een geweldig perspectief opent. Ook als je naar het volk Israël kijkt. God dat volk telkens opnieuw heeft getuchtigd, gestraft, omdat ze steeds maar afweken. En hij heeft zijn profeten naar ze toe gestuurd. Dag in, dag uit, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Tot op het moment God de 10 stammen in de verstrooiing heeft laten voeren door Assyrië. En de 2 stammen in ballingschap door de Babyloniërs. Maar God gaat zijn volk weer verzamelen. Echt waar, gaat hij weer doen. Omdat hij van dat volk houdt. Omdat hij dat volk lief heeft. Omdat hij dat volk dingen heeft beloofd. Maar dan zullen ze eerst door een grote verdrukking moeten gaan. Waar 2/3 van het volk zal omkomen door de oordelen, de goddeloze massa. Maar een overblijfsel, 1/3, zal worden behouden. En met hem in verbinding zal worden gebracht. Zacharia 12 zegt, ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Dan komt Christus terug. En dan zullen ze hem belijden. Dan zullen ze tot belijdenis komen. Ja, en dan neemt God zijn volk aan. Nou goed, dus even een uitstapje over dat geliefd zijn. En waar dingen kunnen gebeuren die liefde niet meer tot uiting kunnen laten komen. Hier zegt Paulus tegen Timotheus, ik wens jou genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Nou, dat hangt helemaal samen met die liefde ook. Het is opmerkelijk, als je Bijbelstudie doet, dan gaat je dat opvallen. Maar als Paulus zijn groeten doet, zijn aanhef doet, dan is het tegen de gemeente en eigenlijk altijd genade en vrede. Maar hier staat genade, barmhartigheid en vrede. Dat is in die persoonlijke brieven een mooie toevoeging. Genade is dingen krijgen die je totaal niet verdient. Barmhartigheid is medelijden van God in de ellendige omstandigheden waarin je bent. En die vrede, die ervaar je dan, die krijg je dan, als je weet wie God voor je is. Dat hij een genadig en barmhartig God is. En dan kun jij met vrede in je hart door de moeilijkste omstandigheden heen gaan waarin je je bevindt. En Paulus weet echt waar hij over spreekt. Paulus, die... Ja, heeft er iemand trouwens een vraag tussendoor? Zo? Nou goed, je mag ook vragen even opschrijven en laten komen. En nogmaals, breek gewoon in hoor. Maar gelukkig dat ik er even aan denk nu. Hij zegt dan, ik dank God die ik van mijn voorouders af met een rein geweten dien. Hoe kan dat nou? Paulus heeft de gemeente vervolgd. Hoe kun je nu met een rein geweten God dienen terwijl je een vervolger van de gemeente bent? En hij liegt hier natuurlijk niet. Hij heeft een rein geweten altijd gehad. Hier zie je dat het geweten geen norm is voor goed en kwaad. Paulus heeft nooit iets gedaan wat tegen zijn geweten inging. Toen hij de gemeente vervolgde, meende hij God een dienst te doen. Zo staat het ook ergens in Johannes 16, geloof ik. Ze zullen menen God een dienst te doen. En zo kunnen wij ook met de beste overtuigingen dingen doen en denken dat we God dienen, terwijl ons geweten helemaal niet spreekt. Ja, totdat Paulus natuurlijk met de Heer Jezus oog in oog kwam te staan. Toen hij onderweg was naar Damascus, om de gemeente daar ook uit te roeien. En de Heer hem een halt toeriep. Toen dat licht uit de hemel hem omstraalde en daar ging hij tegen de vlakte. En toen vroeg hij, wie bent u, Heer? Dat was de eerste vraag van Paulus in verbinding met de Heer Jezus. Wie bent u, Heer? De tweede vraag is van hem, wat wilt u dat ik doe, Heer? Zijn twee, ja, over die vragen alleen al zou je eens heel goed moeten nadenken. Dat is de start van het leven van Paulus als christen. Wie bent u, Heer? Nou, dan ga je met de Heer Jezus bezighouden. Dan ga je onderzoeken wie hij is. Dan ga je het woord lezen. En de tweede vraag, die kan niet uitblijven. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En hoor je aan dat woord Heer, betekent je bent onderworpen. Maar niet van, slaaf, niet leuk. Graag, Heer, want het is een geweldig voorrecht om u te dienen. Nou, en zo is het met Paulus gegaan. Hij is tot bekering gekomen. Maar vanaf zijn voorouders heeft hij dus al God gediend. Maar ook, hij heeft, zo zegt hij tegen Timotheus, hem in zijn gebeden in herinnering gehouden, onophoudelijk, nacht en dag, verlangend je te zien. Ik weet niet hoe het met jullie gebedsleven is. Iemand zei eens van, als je iemand echt ootmoedig wil laten worden, moet je hem vragen naar zijn gebedsleven. Want er is niemand van ons, ik ook niet, die zou zeggen, dat gebedsleven van mij is piep, tiptop. Hier voelen we allemaal dat we nog een slag te maken hebben. Ik ook, steeds opnieuw, dat ik moet realiseren, maar bidden. Bidden is de kracht van het christelijk getuigenis in mijn leven. En dat doe ik te weinig. Als je in Handelingen 6 leest, als de apostelen, daar hebben ze eerst met de gelden zich weer bezig gehouden, komen ze tot de inzicht, nee, hebben we te veel gedaan, dan zeggen ze eerst dat ze zich zullen wijden aan het gebed en vervolgens aan het woord van God. Let op de volgorde in Handelingen 6. Wij zullen ons wijden aan het gebed en het woord van God. Vooral voor broeders die regelmatig een dienst in het woord moeten doen, mogen doen, is het heel belangrijk zich goed te realiseren dat het gebed noodzakelijk vooraf moet gaan. Dat je eerst een poos moet bidden, opdat de Heer zijn woord ook werkelijk door je heen naar de ander toe kan laten gaan. Maar dat geldt voor ons allemaal. Jullie hebben allemaal door de dag heen contacten met anderen. En dan weet ik niet hoe jullie je contacten zien. Maar elk contact, elk mens die jullie tegenkomen, is een voorwerp van Gods liefde die jij de mogelijkheid hebt om op die liefde te wijzen. Daar gaat het om. Wij zijn er niet voor onszelf op aarde. Niet voor om er eens even lekker vlieren fluitend doorheen te gaan en af en toe ook nog eens een dienstje te bezoeken. En een vroom moment ook nog eens wat uit de Bijbel te lezen. Wij zijn hier om God te dienen. En voor niets anders. Dat is voor ons allemaal verschillend. Maar als je gelooft in de Heer Jezus, dan is vanaf dat moment, ik heb het gezongen in het lied wat aan naar aanleiding van Romeinen 12 vers 1 gediend, we komen met een levende offerande, dat zijn we zelf. Moet je niet te vlug zingen, want daar word je aan gehouden. Als je je lichaam tot een levende offerande stelt, betekent dat dat jij geen seconde meer tot je beschikking hebt. En dat je alles vraagt aan de Heer, Heer, wat wilt u dat ik doe? Vandaag. Nou ja, dat zal in het algemeen best duidelijk zijn. Als je een baan hebt, is dat zoveel uur per dag werken. En als je op school bent, dan zul je ook goed je best moeten doen. Of wat dan ook. Het gaat vooral natuurlijk om je vrije tijd. Je zogenaamde vrije tijd. Wat doe je dan? Een beetje Facebooken? Computerspelletjes? Ja, dan weet ik niet of jullie daar hier mee bezighouden. En we hoeven nog niet eens te praten over pornografische sites opzoeken. Of oeverloos kijken waar je allemaal naar vakantie, op vakantie heen kunt gaan. Dat op zich zou niet eens zo verkeerd zijn als je een klein beetje een idee hebt. Maar ik heb nog niet meegemaakt dat iemand gezegd heeft, ik gebruik internet alleen functioneel. Iedereen, ik ook, moet ze regelmatig zeggen, als je iets wil opzoeken op internet, oh, dan zie je, oh, dat is ook interessant. Oh, dat is ook interessant. Oh, dat is ook interessant. En waar je normaal even 10 minuten voor nodig had, dan zit je zo een uur met andere sites, waarvan je zegt, van, ja, maar achteraf, wat heeft het daarvoor gediend? Wij moeten weer een nieuw perspectief krijgen van Gods plan met ons leven. Daar gaat het om. Ben ik bereid om me helemaal open te leggen voor de Heer? En dan wil de Heer echt machtig gaan werken. Want hij wil jullie gebruiken. Hij wil jullie gaan gebruiken in zijn dienst hier in Sliedrecht omgeving. Waar jullie werken, waar jullie wonen. Hij wil jullie gewoon volmaken van hem. En dat je vol voor hem gaat. Dat is wat Paulus hier met Timotheus deelt. Paulus is voortdurend met Timotheus bezig. Hij denkt helemaal aan hem. En als jullie nou eens gaan bidden. Bidden in de eerste plaats voor jezelf, maar ook bidden voor je medebroeders en zusters. Nou, dan ben je al een mooi poosje onderweg. Kennen jullie al de medegelovigen? Vrouwen en de kinderen? Noem je ze ook regelmatig voor de Heer? Bid je ervoor, ga je tegen de Heer zeggen, ook wat je van iemand weet, wat misschien een beetje veranderen kan, of waar iemand het moeilijk mee heeft. Het is zo belangrijk dat je voor elkaar bidt. Nou, ga daar eens wat meer tijd aan besteden. Dan ga je zien dat je geloofsleven enorm gaat verrijken. En dat gebed werkt. Dat gebed uit gaat werken in die broeder, die zuster, die vriend of vriendin, waar jij voor bidt. Paulus bidt hier voor Timotheus. En die heeft hem steeds in herinnering. En hij wil ook graag hem zien. Dat is natuurlijk ook iets, hè. Als je broeders en zusters bent van elkaar, en als je eenzelfde verlangen hebt, dan wil je elkaar zien. Dan wil je dingen met elkaar delen. Paulus zit hier in zijn uppie in de gevangenis. Hij zal dadelijk gedood worden, want het is zijn tweede gevangenschap. Hier komt hij niet meer vrij. En Paulus is gewoon ook een mens van gelijke natuur als wij. Die had behoefte aan gemeenschap, heet dat. Aan contact, aan delen van dingen die zijn hart bezighouden. Paulus is niet die verheven man die boven alle gevoelens staat. Paulus is een man die heeft behoefte aan contact. En hij zegt, ik verlang er naar je te zien. En ik weet niet waar jullie verlangens liggen, maar ik hoop dat jullie verlangen om met mensen in contact te komen die je geestelijk kunnen steunen. Ga maar eens even bij jezelf na wat jouw contacten zijn, waar je graag bent en waarom je daar graag bent. Is het werkelijk dat je daar graag bent omdat je dan geestelijk opgebouwd wordt? Het zijn echt belangrijke dingen. Het gaat om je geestelijke opbouw. Want we leven in een wereld waarin dat niet gevonden wordt. En Timotheus die had ook laten zien, die had gehuild, toen Paulus afscheid van hem moest nemen. Ik herinner mij, zegt Paulus, je tranen. Nou, die tranen mogen bij ons ook best wel een keer komen. Ik ben helemaal niet emotioneel of zo. Hou ik ook helemaal niet van. Maar het is wel iets dat je toch op bepaalde momenten zo aangedaan kunt worden dat de tranen komen. Nou, hou die niet in. Laat dat maar zien. Dat is de echtheid. Tenminste, als je niet iemand bent die altijd maar om het minste geringste je tranen laat komen, dan... Maar de echtheid van de gevoelens, van liefde, van verbondenheid, die kunnen dan bij een afscheid echt naar boven komen. En Paulus herinnerde zich dat. Hij zegt, joh, ik herinner mij je tranen. Want ik wil zo graag je weer zien, dan word ik weer met blijdschap vervuld. Nogmaals, Paulus is hier alleen. In de gevangenis, geen pretje. En hij verlangt naar gemeenschap. Dat is overigens ook iets, dat kunnen wij uit Hebreeën 13 leren. Ik weet niet hoe jullie informatie is over de vervolgde kerk. Vooral ook hoe jullie gebedsleven voor die vervolgde kerk is. Maar Hebreeën 13 zegt dat wij zullen denken aan de gevangenen als mensen die ook zelf in het lichaam zijn. Je hoeft helemaal niet op zich in dezelfde situatie te zijn. Maar kunnen wij ons indenken, proberen in te denken wat het is om gevangen te zitten? En goed, wat ook heel belangrijk is, is lees goede biografieën. Ik weet niet of jullie een biografie, bijvoorbeeld als van een Hudson Taylor kennen. De man van geloof, een George Muller. Er zijn zoveel van Isabel Koen. Er zijn zoveel ontzettend goede stichtelijke boeken van mensen die voor de Heer geleefd hebben. Die je geweldig kunnen bemoedigen om ook voor de Heer te gaan leven. Pak die boeken. Lees ze. Ja, eet ze op. Maak het je eigendom. Dat gaat gewoon in je worden een vuur dat niet te blussen is. Dan wil je het ook gaan vertellen. Zo is Paulus hier bezig om wat er in zijn hart is te delen met zijn vriend Timotheus. Zijn jonge vriend Timotheus. Van wie hij ook weet dat hij een ongeveinsd geloof heeft. Een ongeveinsd geloof dat woonde ook in zijn grootmoeder Lois al en ook in zijn moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd, ook in jou. Ongeveinsd, dat is een heel interessant woord in het Grieks. Ik ken helemaal geen Grieks hoor. Maar jullie ook niet. Misschien wel, maar dat komt van het woord hypocriet. Ongeveinsd is dus niet hypocriet. En dat komt van het woord wat betekent toneelspeler. In het Grieks is een hypocriet een toneelspeler. Ja, maar doe de toneelspeler. Een toneelspeler speelt een andere rol dan die zelf is. Hij kruipt in de huid van een ander. En zo moet ons geloofsleven zijn. Ons geloofsleven moet niet hypocriet zijn. Ons geloofsleven moet authentiek zijn. Echt. Van onszelf. Wij kunnen niet iemand die we bewonderen als voorbeeld nemen en dan hem napraten of haar nadoen. Dat gevaar is altijd groot. Dat je iemand trek je aan. En dat zie je al bij kleine kinderen natuurlijk, als ze hun ouders nadoen, nou, daar is dat normaal. Ook in geestelijk opzicht, iemand die pas tot geloof gekomen is, die heeft vaak een bepaalde persoon die hem erg aanspreekt. Maar het gevaar is dan dat hij die persoon ook helemaal gaat imiteren. Er zijn gevallen bekend dat dan gaan ze gewoon op dezelfde toon spreken. Ze gaan hetzelfde lopen. Ze gaan op dezelfde manier kijken. Dat is heel sterk doorgevoerd, maar dat kan gebeuren. Jouw geloof moet authentiek zijn. Je kunt een heleboel van anderen leren. En het is heel dom en heel onbijbels als jij niet van anderen wilt leren. Maar je zult het binnen je eigen beleving, in je eigen hart, je eigendom moeten maken en in je eigen leven moeten uitleven. Paulus heeft hier bij Timotheus een ongeveinsd geloof gezien. Een echt, een authentiek geloof. En het geloof dat woonde al in zijn grootmoeder en in zijn moeder. Ja, ik weet niet wat jullie achtergrond is. Maar het is natuurlijk een grote genade, het is een groot voorrecht als je uit een gezin komt met ouders, zelfs grootouders, die de Heer kennen. En ja goed, als jullie het mogen beleven en de Heer nog niet gekomen is en je krijgt zelf een gezin, dan is het geweldig als jullie kinderen iets mogen zien van wat het geloof voor jullie betekent. En iets algemener, in de gemeente waar jullie hier nu zijn, daar zijn ook veel kinderen, die kijken ook naar jullie, hoe jullie als ouderen het geloof beleven. Wat nemen ze van jullie over? Wat zien ze in jullie? Zien ze echtheid? Kinderen hebben voorbeelden nodig. En die voorbeelden zien ze in ons als ouderen. De grootmoeder en de moeder van Timotheus waren gelovigen. En God wil door de geslachten heen werken. En ja, ik ken ongelooflijk veel situaties te veel. Dat ouders of dat kinderen in gezinnen opgroeien waar de ouders of niet met de Heer leven of maar één met de Heer leeft. Of de wereld kiezen en de kinderen gaan natuurlijk mee. Ook wel, nou goed, waar het op aankomt is dat je dan kunt zeggen en met mij begint er gewoon een nieuwe generatie. Jullie hebben de keus. Dat er met jullie gewoon een nieuwe generatie start. Nogmaals, het is fijn als je ouders en ook je grootouders, en misschien nog wel verder terug in het geslacht, mensen de Heer hebben gekend. Maar steeds meer kom je vandaag de dag mensen tegen die of uit gebroken gezinnen komen, of die hun ouders helemaal niet eens kennen, die opgevoed zijn in crèches, in pleeggezinnen, of waar dan ook. Dat zijn voorwerpen voor ons die we de liefde van God kunnen laten zien. Paulus is hier iemand die tegen Timotheus zegt, ik ken dat ongeveinsde geloof in jou. En het heeft ook gewoond in je grootmoeder en in je moeder. En ik ben ervan overtuigd, dat woont ook in jou. Dat betekent ook dat Paulus die twijfelde daar niet aan. Hè? Ja, Paulus twijfelde sowieso niet aan zijn eigen geloof. Maar Paulus twijfelde ook niet aan het geloof van Timotheus. En waarom niet? Ja, dat zag hij. En wat dat betreft is ook de manier waarop wij leven en ons geloof uiten iets wat gezien wordt en waarvan mensen zeggen, ja, ik zie dat het echt is. Dat kun je misschien wel, het onechte kun je wel een poosje volhouden, maar je gaat een keer door de mand. Maar Timotheus, die was bij Paulus had hij al wat meegemaakt en zijn geloof had zich bewezen. En het gaat er niet om dat wij moeten presteren. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat het geloof dat aanwezig is, getoond wordt. En daarvoor zijn beproevingen gewoon op onze weg. Nou, is het, om die reden herinner ik je eraan de genadegave van God aan te wakkeren die in je is door de oplegging van mijn handen. Dus Paulus, die heeft, dat is een bijzonderheid, de genadegave van God aan Timotheus gegeven. Door hem de handen op te leggen. Maar Timotheus moest die wel aanwakkeren. Dat betekent, Timotheus was een klein beetje, ik heb al gezegd, verlegen en wat schuchter. En die had een aansporing nodig. En hij had ook een bevestiging nodig. Wij mogen weten, als we de Heer Jezus kennen, dat we een genadegave hebben. 1 Korintiërs 12. De Geest heeft aan elk lid gegeven wat nodig is om te functioneren als lid. Dat is 1 Korintiërs 12. Timotheus had daarbij nog een extra ondersteuning en bevestiging nodig door Paulus. Wij hebben het hele woord van God. Wij hebben die uiterlijke dingen niet nodig. We hebben geloof in het woord van God. We kunnen elkaar wel bemoedigen en aansporen. En ook aanspreken. Er is in Colossus 4 aan het eind een Archippus tegen wie gezegd moet worden. En dat schrijft Paulus aan de gelovigen in Colosse. En zeg aan Archippus, zorg ervoor dat je de bediening die je in de Heer ontvangen hebt, ook vervult. Dus wij moeten elkaar best wel eens eventjes aansporen, aanmoedigen. Hé joh, kom op, een beetje actiever, hè. Je hebt iets. Je hebt iets van de Heer gekregen. Zorg ervoor dat je daar ook mee werkt. Iemand heeft gezegd, er moet te veel door te weinigen gebeuren. Omdat ja, velen het er toch een beetje bij laten zitten. Het probleem zit hem niet in degene die 5 talenten of 2 talenten heeft gekregen. Maar bij diegene die er 1 hebben gekregen. Wat lees je daarvan? Die graaft in de grond, stopt zijn talent erin en doet er niks mee. Die met de 5, die wint er 5 bij. Matteüs 25 staat dat. Die wint er 5 bij. En als de Heer komt, dan komt hij bij die Heer en zegt, Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven, 5 heb ik erbij gewonnen. En wat zegt de Heer dan? Goed gedaan, trouwe, goede en trouwe slaaf. Over weinig, want of je nou 5 of 2 hebt, het is allemaal weinig. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je Heer in. Komt hij met die 2? Je Heer, 2 hebt u mij gegeven, 2 heb ik erbij gewonnen. Dan zegt die Heer precies hetzelfde. Je bent een goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je Heer in. Ze hebben allebei 100% gewonnen. En dan komt die ene met die ene talent. En die zegt, ja Heer, ik wist wel dat u een streng en een hard mens bent hoor. En u oogst waar u niet gezaaid hebt. En hier hebt u uw talent hoor. Boze en luie slaaf. En wat had die man gedaan? In het zweet gewerkt, jongen, om een putje te graven en dat talent erin te gooien. En nog een keer in het zweet, want die moest er ook weer uithalen. En toen kwam die. Maar dat betekent dus, en ik denk dat het zo mag worden toegepast, je kunt iets gekregen hebben van de Heer, maar dat helemaal verstoppen in de aarde. Je gaat helemaal op in de aardse dingen. Nog niet eens in de wereldse dingen, maar in de aardse dingen. Je werk, je gezin, je vakantie, je hobby, zijn allemaal op zichzelf helemaal geen verkeerde dingen, joh.
Dus u maakt hier eigenlijk een onderscheid tussen aardse dingen
en wereldse, dingen. En de wereld, ja. Ja. Kijk, want de aardse dingen, die zijn niet per definitie verkeerd. Het huwelijk is niet iets verkeerds. 1 Korintiërs 7 staat, wie getrouwd is, wijdt zijn zorg aan de aardse dingen. En dat moet ook. Alleen je kunt er helemaal in doorschieten. Er zijn echt dienstknechten van God geweest, die voordat ze trouwden geweldig voor de Heer gingen, en nadat ze getrouwd waren, nou dan was het helemaal over. Want dan gingen ze daar helemaal zich op concentreren. Terwijl wie trouwt, samen de Heer mag dienen. En natuurlijk in de verantwoordelijkheden van het gezin niet tekortdoend, maar ook in het gezin God dienen. Maar je kunt dus de aardse dingen zoeken. Een auto kopen is niet verkeerd, maar je kunt die auto helemaal verkeerd gebruiken. Auto gebruiken is niet verkeerd, maar het gebruik kan verkeerd zijn. Ja, dus daar gaat het om. We hebben allemaal iets gekregen van de Heer om voor hem te gebruiken. En dan mogen we die aardse dingen in ondersteunen. Daar gaat het om. Want dat aardse, dat blijft allemaal achter. Maar wat je met en binnen dat aardse gedaan hebt, voor de Heer, voor het koninkrijk, ja, dat blijft. Machtig mooi, jongen. Wat een perspectief. Want het is zo dom en kortzichtig om alleen maar erop te kijken. Dat is echt ontzettend dom. Dus kies voor de Heer Jezus dat alles wat je hebt en bent aan bezit, aan tijd, aan kwaliteit, intelligentie, dat je dat hem ter beschikking stelt. En dan gaat dat leven gewoon een leven worden waarin hij gediend wordt. Dan wordt je leven een levende offerande. Dan bied je jezelf met alles wat je hebt aan hem aan. Nou, die genadegaven die je hebt, nee, daar moet je soms eens even naar kijken, een beetje zoeken. Dat heb je als je jong bent. Begin maar gewoon te doen met wat je hand vindt om te doen. Ik weet niet of hier ouderen in de gemeente zijn, maar zo eens even die een bezoekje brengen. Weduwen, bezoek die maar eens eventjes. Weduwen en wezen bezoeken, dat is de godsdienst die God vraagt. Staat er in Jacobus 1, vers 27. Het zijn hele belangrijke dingen. Juist jongelui wordt eigenlijk die wil gewoon aanmoedigen om zulke ouderen eens te bezoeken. Die kunnen vaak veel vertellen over hun leven met de Heer. Ja, misschien ook wel eens dingen die je helemaal niet leuk vindt. Dan ga je gewoon maar luisteren. Maar je bent er. Geef ze de aandacht. Dat is al iets heel simpels. Wij willen vaak van die spectaculaire dingen doen. Hoeven anderen helemaal niet eens te weten, joh, dat je daar op bezoek bent. Hoeft helemaal niet. Vraag het maar aan de Heer wat hij met je leven wil. Maar er zijn dingen die liggen zo voor de hand, dat je niet eens ziet dat ze binnen je mogelijkheden liggen. Dus gewoon maar even een tip. En dat is zo mooi, ik weet verder helemaal van hier niets, dus ga je gang. Doe wat je hand vindt om te doen. Een ander vindt kinderwerk weer prachtig of iets met kinderen doen. Weer een ander die spreekt gemakkelijk met anderen over de Heer Jezus. Hoe dan ook, je kunt iets voor de Heer doen. Al denk je misschien, het is maar één talent. Nee, daar begint het mee. Wie heeft, zal worden gegeven. Begin met het ene talent. Doe wat je hand vindt om te doen. Er zijn te veel mensen die vinden dat ze, omdat ze niet zoveel hebben, dus maar niets hoeven te doen. Echt, dat is dodelijk voor het gemeenteleven. Dat is dodelijk voor jouw geestelijke leven. We hebben allemaal maar een heel klein beetje. Zoals gezegd, die vijf. Wat is het vijf? Tegenover de volheid die God heeft. Er is al niks, al peanuts. Het grootste intellect. Met de grootste bijbelkennis. Yo, wat is die in het licht van God? In het licht van de eeuwigheid helemaal niks. Nou, en dat moeten we ons realiseren. Dat God ons wil gebruiken. Daarvoor heeft de Heer Jezus ons verlost. God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Jongelui, is ook heel mooi. Hebben jullie allemaal de Heilige Geest ontvangen? Ja? Hoe weet je dat? Omdat het in de Bijbel staat, ja, dat denk ik ook, maar waar? Ja, hoor ik. Efeze 1, vers? Precies. Heel goed. Daar staat dat nadat je tot geloof gekomen bent, je verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte. Dat wil zeggen, nadat je het evangelie van je behoudenis hebt geloofd. En wat is het evangelie van je behoudenis? Dat staat in 1 Korintiërs 15, vers 3. Het evangelie van je behoudenis, dat zijn echt belangrijke teksten hoor. 1 Korintiërs 15, vers 3 en 4. Dat is het evangelie van je behoudenis. Daar staat dat je gelooft dat Christus voor je zonden gestorven is naar de schriften. En dat hij is begraven en opgewekt naar de schriften. Dus twee keer naar de schriften. Nou, dat is het evangelie van je behouding. Als je dat geloofd hebt, ja, met je hart, hè, in de overtuiging dat je het nodig had, omdat je een doemwaardige zondaar bent. Als je dat geloofd hebt, dan staat er in Efeziërs 1 vers 13, toen, op dat moment dat je het hebt geloofd, heeft God je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Sinds die tijd woont de Heilige Geest in je. Nou ja, ook dat, jongelui, is al een aspect dat jou moet brengen en mij moet brengen tot volle overgave, want er staat in 1 Korintiërs 6, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest, en je bent voor een prijs gekocht, verheerlijk dus God in je lichaam. Je lichaam is niet voor jezelf. Je lichaam is er voor God. Met je handen, met je denken, de weg waar je op gaat, ik bedoel, waar je heen gaat, je plannen, het is allemaal van God. Als jij nog dingen hebt die je los van God wilt doen, is dat benauwend. Maar als je de Heer Jezus kent als degene die voor jou wilde sterven en jou tot zijn eigendom heeft gemaakt, dan is er niets mooier dan dat. Dat je je helemaal aan hem mag uitleveren. En dat je vanaf dat moment een geest hebt, die een geest van kracht is. Maar luister, er staat niet alleen kracht, hè. Een geest van kracht zou zeggen, oh, kracht werken. Power. De kracht is ook een geest van liefde. Dat betekent dat liefde bepalend is voor de wijze waarop kracht zich uit. En daarvoor nog aan toegevoegd, bezonnenheid. Dat betekent ook een bepaalde nuchterheid. De geest brengt je niet in extase. Laat je niet als een dier zich uiten, kukelen of blaffen. Ja, maar dat gebeurt gewoon in charismatische kringen. Of dat je zomaar ineens op de grond valt. De geest, die doet niets in een mens, waardoor de mens geen controle meer over zichzelf heeft. 1 Korintiërs 12 zegt dat toen je vroeger leefde, werd je tot de stomme afgoden heen gedreven als een kuddedier. Dat doen de demonen. Demonen maken je willoos. De Heilige Geest niet. En deze volgorde, kracht, liefde en bezonnenheid, die vind je ook in 1 Korintiërs 12, 13 en 14. 1 Korintiërs 12, daar vind je de gaven van de geest. En in 1 Korintiërs 14 vind je de uitoefening van die gaven. En in 1 Korintiërs 13, daar middenin, de liefde. De liefde is de olie waardoor als het ware de gaven gaan werken. Waardoor de motor gaat lopen. Soepel gaat lopen. Zonder deze olie van de liefde wordt het of alleen maar een uiting van kracht, of een puur nuchter denken waarbij het beleven niet aanwezig is. Ja, dus dit is een hele belangrijke opmerking over de Heilige Geest. En als je nou weet dat die geest niet een geest van bangheid is, maar van kracht, liefde en bezonnenheid, hoeven we ons niet te schamen voor het getuigenis van onze Heer. Hebben jullie wel eens geschaamd voor het evangelie? Wie heeft zich nog nooit geschaamd voor het evangelie? Ja, ik ook hoor. Ik ook. Gaat de laatste tijd een beetje beter? Want het is zo mooi om mensen over de Heer Jezus te vertellen. Maar ik moet zelf ook wel eens even wat overwinnen. Om ook op de markt te gaan staan. Even wat. De laatste tijd wil ik wat evangelie van Johannes uitdelen. Dat was naar aanleiding van die actie in Duitsland. Waar ze, ik weet niet hoeveel miljoen Korans wilden uitdelen. En toen las ik van een gemeente. Die zei, ja, maar dan gaan ze Korans uitdelen. Wij moeten de Bijbel uitdelen. Het woord van God. Ze hebben nog eens hier en daar geïnformeerd. Daar hadden ze nog een stapel Johannes evangelie. En ja, toen weer de straat maar weer eens even op. En gewoon eens even wat uitdelen en zo. En de mensen vragen of ze de Bijbel kennen. Of dat ze de Bijbel willen lezen. En ja, zo krijg je wat contacten. Vroeger ging ik wel in cafés. Om daar met een paar vrienden die gitaar konden spelen. En dan gingen we zaterdagavond de cafés in. En ja, dat was ook machtig mooi. Maar goed, ik denk dat mijn opdracht meer ligt in het uitleggen van de Bijbel. Maar ik kan er niet omheen om toch af en toe ook heerlijk over de Heer Jezus te spreken tot mensen die hem niet kennen. Dat kun je gewoon niet laten. Om mensen over de Heer Jezus te spreken. Dat is het mooiste wat er is. Hier ook, maar ook op straat. Iedereen heeft het nodig. Nou, en daar hoeven we ons niet voor te schamen. Wij hebben nog te weinig besef dat de boodschap die we hebben de enige waardevolle boodschap is. Ik weet niet, die politieke toestand van de verkiezingen en zo. Dan zie ik die politieke partijbonzen ook hun boodschap luidkeels uitschreeuwen over straat, hoor. Niemand die zich ervoor schaamt. Welke politieke partij ook. Ze gaan er allemaal voor. En wij? Waar zijn we? We moeten van de Heer Jezus, we mogen van de Heer Jezus getuigen. De enige echte die helpen kan. Ik hoorde onderweg hier naartoe nog even een lezing van iemand ook, dat is een Zwitser dan. Die zei ook, in een ziekenhuis, ja, dan mag tegenwoordig helemaal niet meer over de Jezus gepraat worden. Je moet iemand helemaal voorbereiden op de dood. Helemaal op een bepaalde manier helemaal. Maar dan gaat hij naar de hel als hij niet de Heer Jezus kent. En ik begrijp best dat je in je beroep kun je niet altijd over de Jezus praten. En het zou fijn zijn als dus een patiënt iets vraagt over de Jezus, dat je wel iets kunt vertellen. Maar de bewogenheid, het gaat mij nu gewoon om de bewogenheid in ons. En we moeten natuurlijk ook tijd en wijze kennen, dat weet ik. Maar de bewogenheid, zien wij of bidden we, Heer, zodra u een gelegenheid geeft, alsjeblieft, laat me iets over u zeggen. Ik weet nog wel in het begin, want het is later een beetje weggezakt, maar het komt weer om. Toen zat ik op het station en dat was in mijn eerste vurige liefde voor de Heer Jezus. En ik zocht altijd een mogelijkheid, een gelegenheid om met iemand die of op perron naast me zat of in de trein tegenover me, iets over de Heer Jezus te vertellen. Maar daar zijn we hiervoor. Mevrouw, waar gaat u naartoe? Nou, daar, daar. Maar weet u ook de eindbestemming van uw leven? Je kunt werkelijk altijd een aanleiding vinden. Kijk, het moet geen juk, geen kramp worden. Maar ik mis heel vaak bevlogenheid, bewogenheid. In de overtuiging dat wat we hebben, wie we hebben, de moeite waard is om te delen. En eigenlijk de enige moeite waard is om te delen. Want de rest is allemaal flut. Om het maar even heel globaal te zeggen. Om niet erger te zeggen. Je kunt je inzetten voor van allerlei dingen. Maar het verdwijnt allemaal. Het brengt iemand geen stap dichter bij de hemel. Het gaat erom dat we de Heer Jezus verkondigen. En we hebben niet een geest van bangheid. En we hebben niet een boodschap waar we ons voor hoeven te schamen. Want je schaamte hebben wij, heb ik. Ja, omdat we toch bang zijn. Ja, en waar zijn wij bang voor? Ja, een beetje minachting. Een beetje onbegrip. Nou en? In de Oostbloklanden, of in de communistische, de islamitische landen, daar gaan ze voor zoiets de gevangenis in. Dan moeten ze alles heel stiekem doen. Maar als je de liefde van die mensen leest, wat ze ervoor over hebben. En dat ze er zo zeggen, maar mijn Heer verloochenen doe ik nooit. En dan gaan ze de kampen in. Ook die boekje moet je maar eens lezen. Van mensen die echt in de gevangenissen hebben gezeten, in de strafkamp, in de werkkamp hebben gezeten. En waarom? En als je dan die processen leest, dan denk je, ja, dat is bij Paulus ook natuurlijk. Ja, kan nog niet een beetje minder, joh. Een beetje water bij de wijn. Je hoeft toch niet iedereen tegen de schenen te schoppen. Je hoeft niet echt zo fanatiek. Nou, ik heb een hekel aan lauw. Ik hoop niet dat er iemand heet, hier is die lauw heet, maar ik heb een hekel aan lauw, L-A-O-W. Daar gaat het om. Het gaat erom dat we vol zijn van de Heer Jezus en dat we mogelijkheden zoeken om van hem te getuigen en dat de geest van God ons die vrijmoedigheid en die schaamteloosheid kan geven. Schaam je dus niet voor het getuigenis van ons Heer, nog voor mij zijn gevangenen. Waarom zegt Paulus dat erbij? Nou, kijk, Paulus, waar nu zo'n man die compromisloos het evangelie heeft gepredikt en daarvoor in de gevangenis zat? Kennen jullie Keith Green? Was van gehoord? Hij heeft een prachtig boek geschreven. Moet je ook maar eens lezen. Dat zijn van de mannen, hè, zonder compromis, zonder iets toe te geven, voor de Heer gaan. Dat is ook zo iemand, als je daarover leest, ja, dat stimuleert je. Hè? Paulus ook was een man zonder compromis geweest. Hij had het evangelie gepredikt en daarvoor zat hij in de gevangenis. En hij schaamde zich niet. Hij zegt tegen Timotheus, maar leid verdrukking met het evangelie. En ja, dan moeten wij weer toe opgeroepen worden. Verdrukking lijkt met het evangelie. Wat durven wij nog te zeggen? Durven wij nog werkelijk Gods woord te prediken? We leven in een wereld die steeds minder tolerant wordt. Ja, die heeft de naam tolerant te zijn. Maar voor christenen die consequent leven, daar is steeds minder plaats voor. Dat betekent verdrukking. Maar wij weten helemaal niet wat verdrukking is. In het gezin is het al zo dat je tegenwoordig je kinderen niet meer mag slaan. Er zijn er processen, in Duitsland in elk geval, van mensen die hun kinderen hebben geslagen, die in de gevangenis terechtkomen. Het woord van God zegt, spaar de roede niet. Dus geef ze een pak slaag. Nou, dat zijn nou misschien de dingen waar wij een beetje door kunnen gaan leiden. Consequent je aan Gods woord houden. Het is trouwens zo, dat staat in Handelingen 14. En ik denk dat onze evangelie prediking ook best wel eens een beetje te gemakkelijk is hoor. Maar het evangelie prediken, daar hoort bij dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk God moeten binnengaan. Dat hoort er gewoon bij, verdrukking. Dat was vroeger geen enkel punt. Maar wij kunnen echt op een hele gemakkelijke manier christen worden. En we kunnen zo heel gemakkelijk met de massa meegaan. Helemaal niet opvallen. En we hebben ook wel een beetje overtuiging hoor, dat we verkeerd zijn en dat we de Heer nodig hebben. En we zijn ook wel echt op onze knieën gegaan. Maar in elk geval weet ik dat vanuit mijn eigen leven, daarom sprak ik over die tweede bekering. Dat je de Heer Jezus wel als heiland hebt, maar een poosje ben ik toch nog met mijn vrienden meegegaan. Tot op een gegeven moment ik dacht van, ja maar wacht even, dat is niet eerlijk. En toen zei nee, ik ga niet meer mee. Ik ga niet meer mee uit. En die keuzes moeten gewoon gemaakt worden. Een echte radicale keuze voor de Heer. Want anders leef je in twee werelden. En ben je dus hypocriet. En dat is niet eerlijk. Naar de Heer toe, maar ook niet naar de omgeving toe. En dan kun je zijn zoals dat meisje, haar vriendin, die had zich laten dopen. En die zei tegen haar vriendin, tjoh, wat ik nou zo leuk vind van jou, joh. Ik merk helemaal niet dat je christen geworden bent. Nou ja, dat was gelijk de grote schok, waardoor ze dacht, oeh, wacht even. Dat kan niet. En dat was een radicale omkeer bij haar. Want je ligt eruit bij je vrienden als je radicaal voor de Heer kiest. Dat is wie niet haat, vader of moeder, of vrienden, of weet ik veel wat, zegt de Jezus, is mij helemaal niet waard, joh. Zeg alsjeblieft niet dat je achter de Heer aangaat, terwijl je met je vrienden uitgaat. Ik had een paar weken geleden op een kamp was me gevraagd om te spreken over seksualiteit. En toen heb ik iets verteld, onder andere over Dina, de dochter van Jacob. Meisje tussen zoveel broers. Ach, die wilde ook wel eens wat van de wereld zien. He, staat er dan en ze ging uit om de dochteren van het land te bezien. Kreeg ze ontmoeting met Sichem en Sichem die verkracht haar. Zo staat het er. Maar ik heb niet de indruk dat Dina erg tegengesparteld heeft. Toen zei hij van, ja, maar uitgaan is echt je begeven op een heel verkeerd terrein. Op een heel gevaarlijk terrein. Dat moet je niet doen. Je moet niet de wereld ingaan als je belijdt de Heer Jezus te kennen. Nou, toen kwamen er twee meisjes bij me. Leuke meiden. Ik zei, meneer, wat zei u nou? Is dat verkeerd? Wij gaan wel uit. Of die ene die mocht van haar ouders, die andere geloof ik niet. Ik zei, ja, maar je komt toch op een heel verkeerd terrein. Waar de gevaren enorm groot zijn. Ja, zei de meisje, maar ik weet nee te zeggen hoor. Ik weet nee te zeggen. Oh, zeg, dus je hebt al nee moeten zeggen. Ze zijn dus toch al bij je geweest. Dat betekent dat ze je dus benaderen willen voor, nou, uiteindelijk, om je in bed te krijgen. Als je hiermee doorgaat, dan komt het moment dat jij niet meer nee zegt. Dat moment komt, dat garandeer ik je. Kies radicaal voor de Heer. En dat betekent dat je niet komt op een terrein waar je met je vrienden, zogenaamde vrienden, gewoon lol kunt hebben. Want dat zijn geen neutrale terreinen. Dat is een terrein waar de duivel heer en meester is. En die meesterlijk jou kan bespelen. Meesterlijk. Maar goed, ze zou daar eens verder over nadenken. Ik zeg ook, ik zal voor jullie bidden. Maar het gaat erom dat je radicaal voor de Heer bent. Dat je dus hem consequent navolgt. En dat betekent dat je niet op een terrein komt waar je niet moet zijn, waar de Heer niet met je kan zijn. Als je naartoe wil, neem dan een bos traktaten mee en ga die uitdelen. Ja, maar dan sla je ze ook van je lijf af, hoor. Want dan moeten ze niet. Zo werkt het. En dit is de realiteit en dit is de waarheid. En jullie, en ook ik, wij moeten steeds opnieuw die keus maken. Waar wil de Heer dat ik naartoe ga? Waar wil de Heer mij voor bewaren? Tot hoe laat? Het is 9:45.
Ja,
10 minuutjes? Maar kijk, weet je wat het is, hè? Er staat leidt verdrukking met het evangelie naar de kracht van God, hè? De kracht van God, joh, die is er. Wij moeten oog krijgen voor de kracht van God. En dan gaat Paulus in 2 versen, ja, alles wat daarin staat, zit zo boordevol met geweldige zegeningen, die ons helemaal uittillen boven dit leven. God heeft ons behouden en geroepen met een heilige roeping. Het is helemaal van God uitgegaan. Dat is niet door omstandigheden aan te tasten. God heeft dat gedaan. Maar hij heeft ons dus behouden, hè, gered van het verderf. Geroepen, dat is een krachtig roepen. Dat is de roeping waarmee hij ons uit de wereld heeft geroepen. En dat heet dan ook een heilige roeping. Dat betekent, hè, die afgezonderde plaats hebben we nu voor hem. Niet naar onze werken, daar hebben we zelf helemaal niets aan gedaan. Maar naar zijn eigen voornemen. God heeft een plan gehad met ons. Als ieder die hier zit, volmondig kan zeggen, prijs de Heer, ik ben een kind van God. Dan is het helemaal van God uitgegaan. Kijk, dan zou je iets over de uitverkiezing kunnen gaan zeggen. Die is ook een hele. Dat is het natuurlijk, hè? Niemand van ons. De Bijbel zegt, er is niemand die God zoekt. Niemand van ons heeft God gezocht. Als je tot bekering bent gekomen, zegt Efeziërs 2, uit genade ben je behouden. Niet uit jezelf, het is uit God. Maar, wat dan te doen met de oproep tot bekering? Nou, dat is nu de andere kant van de medaille. Er is die kant van de verantwoordelijkheid waardoor God oproept tot bekering. En er is die andere kant dat wanneer je bekeerd hebt, je zegt, God, prijs uw naam, u hebt het gedaan. Daarom is de evangelieprediking niet iets waarvan je moet zeggen, nou ja, moet luisteren, kom je er wel, kom je er niet, ja, dan kom je er nooit. Onze kinderen hebben allemaal op een reformatorische school gezeten. Ik ken die leer door en door. Het is een door en door verdorven leer. De leer, de puur calvinistische leer dan, die leert dat alles vast ligt bij God en dat er verder niets door een mens aan te doen is. Kijk, op zich is het waar. God is God, er staat boven alles. Maar het is eenzijdig. Als daar boven de deur staat, iedereen mag binnenkomen, dan is het een uitnodiging. Dat is de uitnodiging van het evangelie. Als je door die deur naar binnen gaat, in dit geval naar buiten, en je kijkt terug, dan staat daar uitverkoren. Die uitverkiezing, het inzicht krijgen in Gods voornemen, is een familiegeheim. Dat is voor degenen die er deel aan hebben, niet voor degenen die er geen deel aan hebben. Ik kom er steeds meer mee in aanraking, houd daar ook lezingen over, over het verderf van de calvinistische leer en daartegenover de waarheid van Gods woord. De waarheid die aan de ene kant 100% de verantwoordelijkheid van de mens voorstelt en aan de andere kant 100% het werk van God. Niemand die in de hemel is, in alle eeuwigheid zou kunnen zeggen, God, ik heb me bekeerd, dat is mijn verdienste. Niemand. Het is allemaal Gods werk. Het is Gods voornemen. Van eeuwigheid af. En het is deze kant die Paulus hier aan Timotheus voorstelt. En dat is voor degene die, zoals Timotheus, hem mogen kennen, een enorme bemoediging. En voor ons ook. In de tijd waarin steeds meer onzekerheid komt. Waarin ook, wat het woord van God betreft, hè, steeds meer relatief gemaakt wordt. Beleef je dat zo? Ja, joh, leuk joh. Goed dat je het zo beleeft. Ik beleef het anders. Gods woord moet norm zijn. In alle opzichten. En dan is, als deze kant voorgesteld wordt, het machtige, hou vast voor ieder die God kent, een kind van God is, dat God een voornemen heeft gehad, dat hij heeft uitgevoerd naar zijn voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus. En dan staat hij voor de tijden van de eeuwen. Dus voordat de wereld er was. Voordat de zondeval er was dus. Voor die tijd had God al een voornemen in Christus Jezus om jou en mij genade te geven. Weet je wat dat bewerkt? Ja, grote bewondering en dankbaarheid. Waarom ik? Waarom ik? En zoveel mensen in deze wereld niet. Nog niet. Ja, dat betekent gewoon dat we nog meer gemotiveerd worden om het die anderen ook te gaan vertellen. Opdat ze daar deel aan krijgen. Opdat ze in die familiegeheimen worden ingeleid. De genade. En die is geopenbaard door de verschijning van onze heiland Christus Jezus. Want we hebben dat alleen maar leren kennen doordat de Heer Jezus gekomen is. God heeft het voornemen niet binnen zichzelf gehouden. Hij heeft het laten zien door Christus te geven die de dood teniet gedaan heeft. Hij, de dood heeft helemaal geen angst, geen prikkel meer voor ons. De dood is er niet gedaan. Als wij nu sterven, is dat een overgang, zo, in het eeuwige leven. De dood is voor ons een dienstknecht. Voor Job was het nog de koning van de verschrikking. Voor ons is een dienstknecht. De dood hoeft helemaal niet bang voor te zijn. De dood is er niet gedaan. En leven en onvergankelijkheid is aan het licht gebracht door het evangelie. In het evangelie is ons bekendgemaakt dat er leven is. Dit is het leven. Het ware leven. Je weet de Spurgeon, kennen jullie wel hè? Spurgeon. Die had ook eens een prediking gehouden. Die man die kon zo machtig prediken. En die kreeg bezoek daarna van iemand, ook een jonge man. Tenminste, als ik me goed herinner dat het een jonge man was. Hij zei, ja, ik zou eigenlijk wel willen doen wat u allemaal zegt hoor. Maar ik wil eerst nog wat van het leven genieten. Zegt Spurgeon, wat van het leven genieten? Ik wil het leven genieten. Dit is het leven. De Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dit is het leven. En als ik daar iets van over heb mogen dragen vanavond. Jongen, dat vind ik al geweldig. Dat jullie gaan leven. En het is ook onvergankelijk leven. Onvergankelijkheid. Gaan leven gaat nooit verloren. Nooit veranderen. Nooit aan waarde verminderen. Nooit. Heeft ook met ons lichaam te maken. Onvergankelijkheid. We zullen een onvergankelijk lichaam krijgen. Dit lichaam dat gaat, dat vergaat. Maar als de Heer Jezus komt, dan wordt dit lichaam veranderd, wordt overkleed. Het sterfelijke doet aan onsterfelijkheid aan. En het vergankelijke doet aan onvergankelijkheid aan. Of als we moeten sterven en we komen in het graf te liggen. Nou dan, en de Heer Jezus komt, dan worden we opgewekt. In een hemels lichaam. Jammer, wat een perspectief. Wat een geweldige dingen. Nou, dat is allemaal ons deel. Dus laten we gaan voor de Heer. Zoals Paulus, die gezegd heeft, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de volken. Nou, ik denk dat het goed is om hiermee te besluiten. Paulus, die heeft hier zoveel in ontvangen, dat hij zegt, nou, hier ga ik voor. En ik hoop, jongelui, dat jullie hier ook voor gaan.